إن الرسول لنور يستضاء به
محمد من سيوف الله مسلول
إن الرسول لنور يستضاء به
محمد من سيوف الله مسلول
محمد صلى الله عليه وسلم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، best brothers and sisters, het beste waarmee jullie de tijd kunnen vullen is het bestuderen van de biografie van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Dit laat de moslim die mooie tijden herleven. En wellicht kan iemand van jullie zichzelf verplaatsen in de persoonlijkheid of in de gevoelens van een van die grootheden, een van die metgezellen die voor deze uitzonderlijke prestatie hebben gezorgd en heldhaftige daden hebben geleverd. Ook leert de moslim aan de hand van de sira van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, deze profeet en zijn manier van handelen, leven en uitnodigen naar de islam kennen. Dus je leert aan de hand van deze sira hoe de profeet Mohammed was. Ook kunnen wij vanuit sira opmaken welke zaken wij nodig hebben voor een overwinning en welke zaken ons naar de afgrond helpen. En ook wekt de sira, dus de biografie van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, bij de moslim een groot gevoel van trots, voldoening en eigenwaarde. En raakt hij overtuigd van het feit dat Allah subhanahu wa ta'ala bij hem is en hem steunt. En dit wat ik tijdens deze les ga zeggen is slechts bedoeld voor het aanwakkeren van interesse bij jullie. En als een kleine voorzet voor verdere onderzoek naar het leven van deze verheven man. En wij behoeven geen getuigenis van iemand omtrent het profeetschap van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Want Allah heeft reeds bekend gemaakt dat hij zijn profeet is. Hij zegt namelijk Muhammadun Rasulullah. Mohammed, de boodschapper van Allah. Mohammed geniet bij Allah een hoge status, grote erkenning en een ongekende waardering. Want Allah heeft de schepping gemaakt en hij heeft de profeten uit de rest van de schepping gekozen en bevoorrecht. En hij heeft Mohammed boven de rest van de boodschappers verkozen. Hij heeft Mohammed hemelhoog verheven. Hij heeft zijn inborst verruimd. Hij heeft hem van alle tekortkomingen ontdaan. Hij heeft Mohammed in alle opzichten gezuiverd en klaargemaakt voor de meest gewichtige boodschap die ooit heeft bestaan. Zijn zending was dan ook een gunst van Allah jegens ons. In alle eerlijkheid bracht hij ons de berichten van zijn Heer. Hij nodigde uit naar Allah aan de hand van woorden en daden. Zijn karakter was een afschijnsel van de Koran, een weerspiegeling van de Koran. Allah deed de Koran op hem neerdalen en gaf hem de vereiste kundigheden en geschiktheid voor het uitleg ervan. Daarom was hij in staat de Koran te reciteren, toe te lichten, toe te passen en anderen daarin te onderwijzen. Mohammed wist met zijn verheven gedragscode een nauwkeurige illustratie van de Koran te geven. Mohammed wist zijn samenleving richting te geven en een niet te verwezenlijke ideaal waar te maken. Mohammed is gekomen om het tijdperk van profeten voorgoed af te sluiten. En wie zich verdiept in dit geloof van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, begrijpt dan ook waarom. Zijn geloof is namelijk niet gebonden aan tijd, plaats of etniciteit. Zijn boodschap is gericht op het aanbidden van de ene ware Heer, Allah de Verhevene. Mohammeds boodschap is één die het verstand aanspreekt en in overeenstemming is met de logica. Mohammed is de Heer van de eersten en de laatsten. De profeet van de genade. De profeet die gezonden is naar de algehele mensheid. De bezitter van de meest geweldige voorspraak. Shafa' al-Udma, de grote voorspraak. Mohammed is de eerste voor wie de poorten van het paradijs opengaan. De meest godvrezende dienaar. Zijn hobby was het prijzen van zijn Heer. Hij is de beste leraar. De beste man die een vrouw zich kan wensen. Onze moeder Aisha, radiyallahu anha, die kan ons alles daarover vertellen. Ook zegt zij dat zij met de profeet, vrede zij met hem, op reis was. Toen zij nog niet aangekomen was. Dus nog niet dik was. En toen beval de profeet sallallahu alayhi wa sallam de metgezellen om voor hen te gaan lopen. Vervolgens zei hij tegen haar, tegen Aisha, laten wij eens kijken wie de snelste is. Laten wij een wedstrijdje hardlopen houden. En Aisha had toen gewonnen. En hij heeft zich een tijdje daarna stilgehouden, totdat zij wat zwaarder is geworden. En toen zei hij, of toen zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam, toen zij weer samen op reis waren, stelde hij weer voor om nog een keer een wedstrijdje te houden. Maar toen wist de profeet sallallahu alayhi wa sallam te winnen. Waarna hij begon te lachen en tegen haar zei, dit compenseert het andere. Oftewel, we staan nu gelijk. Sallallahu alayhi wa sallam. Hij is de beste rechter die over een zaak mocht oordelen. De beste vriend die iemand kan hebben. De beste gastheer die iemand zich kan inbeelden. Mohammed, die altijd de eerste was om anderen te groeten. Hij was zelfs gewoon om ook de kinderen te groeten. En met hen te spelen. Hij kortte zijn gebed in. Wanneer hij een klein kind hoorde huilen, kon hij het niet verdragen om een kind te horen huilen. Dus hij kortte altijd zijn gebed in. Uit barmhartigheid en genade voor dat kind. Mohammed, die gevraagd werd om de ongelovigen te verwensen. Hij werd gevraagd om dua tegen de mushrikeen te verrichten. Tegen de ongelovigen te verrichten. Maar dit weigerde en zei, ik ben niet als vervloeker gezonden, maar als genade. Zijn naam is Abul Qasim. Mohammed ibn Abdillah, ibn Abdil Muttalib, ibn Hashim, ibn Abdi Manaf, ibn Qusay, ibn Kilab. En hij stamt af van Ismail, de zoon van Ibrahim. Vrede zij met hen beide. Huwathilatu ibn al-Asqa heeft ons verteld dat de profeet, vrede zij met hem, heeft gezegd, voorwaar, Allah de Verhevene heeft Ismaïl verkozen boven de kinderen van Ibrahim. En heeft Kinana verkozen boven de kinderen van Ismaïl. En heeft Quraysh verkozen boven de kinderen van Kinana. En heeft Banu Hashim verkozen boven de kinderen van Quraysh. En heeft mij verkozen boven de kinderen van Banu Hashim. En deze overlevering staat in Sahih Muslim. En daarom, toen Herakl Abu Sufyan de volgende vraag stelde. Hoe is het gesteld met zijn komaf? Afkomst van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Antwoordde Abu Sufyan, hij staat onder ons bekend als iemand van zeer goede komaf. Waarop Herakl weer tegen hem zei, zo is het altijd geweest met de profeten. Zij komen altijd voort uit de beste komaf, uit de beste bloedlijn. Hij werd geboren in het jaar van de olifant. Het jaar waarin Abraha en zijn leger van plan waren het heilige huis aan te vallen. Maar zij werden uiteindelijk door Allah vernietigd. En het heilige huis is bewaard gebleven. De dag waarop Mohammed sallallahu alayhi wa sallam geboren werd in Mekka, is een die in geen enkel opzicht te vergelijken is met deze dag waarin wij ons bevinden. Toen kende niemand de woorden La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. Vandaag kent dit woord wereldwijd vele aanhangers en liefhebbers. Mohammed deed onze duisternis overgaan in licht. Ons gevoel van angst en twijfel overgaan in een gevoel van zekerheid. Onze zonde overgaan in gelauwerde daden van aanbidding. In reine daden van aanbidding. Ons gevoel van baatzucht en hebzucht. In een gevoel van tevredenheid en genoegen. Ons gevoel van onderdanigheid in een gevoel van trots. Ons gevoel van diepe afkeer voor elkaar in een gevoel van genegenheid voor elkaar, liefde voor elkaar. Zijn vader overleed toen hij zich in de buik van zijn moeder bevond. Hij genoot zijn eerste borstvoeding van Thuwaybah, de slavin van Abu Lahab. Daarna werd hij overgedragen aan Halima Sa'diya voor verdere borstvoeding. Halima was woonachtig in een plaatsje genaamd Banu Sa'd. Daar deed zich die ene gebeurtenis voor, waarbij de borst van Mohammed werd gespleten en van alle kwaadwilligheden en slechte bedoelingen werd gereinigd. En dit beangstigde Halima heel erg, waardoor zij het besluit nam om Mohammed weer terug te geven aan zijn moeder, Amina. Zijn moeder overleed toen hij 6 jaar oud was, in een plaatsje genaamd Abwa. Toen de profeet onderweg was naar Mekka in het 8e jaar om Mekka te veroveren, kwam hij voorbij dit plaatsje. En hij vroeg Allah toestemming om het graf van zijn moeder te bezoeken. En dit bezoek heeft hem emotioneel gezien diep geraakt. Maar hij mocht geen vergeving voor haar vragen. Na de dood van zijn moeder werd hij door zijn opa Abdul Muttalib in huis genomen. En na diens dood nam zijn oom Abu Talib hem onder zijn hoede. En hij zette zich in voor de profeet en verdedigde hem tot zijn laatste adem. En stond het Quraysh niet toe om hem te schaden. Ook heeft Allah de profeet, vrede zij met hem, in zijn jonge jaren behoed voor alle daden van zedeloosheid en verdorvenheid. Hij heeft hem beschermd tegen alle lage begeerten van al-jahiliya en gebreken. En de overlevering is jullie bekend, waarin hij vertelt, toen hij schapen aan het hoeden was en hij tegen een vriend van hem zei, als jij van mij overneemt, dan ga ik vanavond naar een feest in Mekka. En toen hij daar eenmaal aankwam, zag hij dat daar muziek werd gespeeld. En hij is gaan zitten. Maar het bizarre is dat hij onmiddellijk in slaap viel. Daarna heeft hij het nog een keer geprobeerd om naar een huwelijksfeest te gaan in Mekka. En zodra hij weer ging zitten, liet Allah subhanahu wa ta'ala hem in slaap sussen. Want Allah subhanahu wa ta'ala wilde niet dat hij naar muziek zou luisteren. Mohammed stond symbool voor alles dat goed is. In zoverre dat hij onder de mensen van Quraysh bekend stond als de meest eerlijke en betrouwbare persoon. En daarom, toen Quraysh op het punt stond om al-Ka'ba te vernieuwen en zich onder hen een geschil heeft voorgedaan, een meningsverschil over wie de zwarte steen zou plaatsen, lieten zij Mohammed sallallahu alayhi wa sallam tussen hen oordelen. En hij adviseerde hen om de steen te midden van een deken te plaatsen en deze vervolgens door alle vertegenwoordigers van de verschillende stammen op te tillen, om daarna de steen zelf op de desbetreffende plaats te zetten. Dat deed de profeet sallallahu alayhi wa sallam zelf. Hij kreeg zijn eerste openbaring op zijn 40ste, toen de aartsengel Jibril alayhi salam op hem neerdaalde in de grot van Hira, in de maand Ramadan. Hij droeg hem op te reciteren, zeggende Iqra, waarop de profeet met de volgende woorden antwoordde: Ma ana biqari, ik ben niet geletterd, ik ben niet in staat om te lezen. Waarna de engel hem vasthield en stevig bedekte, totdat hij, vrede zij met hem, dacht dat hij de dood zou vinden. Vervolgens liet de engel hem los en herhaalde hij de vraag Iqra, oftewel reciteer. En na de derde keer merkte de profeet, vrede zij met hem, op dat hij bij machte was om de woorden van de engel zonder enige moeite te herhalen. Dit was het begin van een 3 jaar durende heimelijke da'wa, ondergrondse da'wa, in de verborgenheid. Daarna kreeg hij opdracht om zijn da'wa in het openbaar te verkondigen. En hij is op de berg Safa gaan staan, liet de mensen bijeenkomen en zei tot hen, ik ben als waarschuwer naar jullie gezonden. En sindsdien is zijn lange lijdensweg begonnen. Ziels alleen vocht hij voor de handhaving van de islam, alleen maar niet bevreesd, alleen in de strijd tegen het veelgodendom en de verzinselen van Quraysh. Hij liet zich niet ontmoedigen door de bespottingen, plagerij en bedreigingen van zijn tegenstanders. In Mekka heeft hij voor een ommekeer gezorgd en de valsheid van de ongelovigen blootgelegd. Zijn emigratie naar Medina was de beste stap die ooit is gezet, want daardoor begon de islam in een rap tempo te verspreiden over het land, want Mohammed had gekozen voor de mensen van Medina die daarvoor geen enkele band met de profeet hadden. Zijn eigen familie, zijn eigen mensen hebben hem afgewezen, maar het waren de mensen van Medina die hem in de armen hebben gesloten en die voor hem zijn opgekomen en die bereid waren alles op te offeren voor de veiligheid van Mohammed en de veiligheid van de islam. Er is geen mens die zoveel invloed had op mens en maatschappij als Mohammed. Hij wist in 23 jaar tijd alles wat nodig is voor een geslaagde samenleving te realiseren. Toen hij met zijn da'wa begon, kwam hij te staan voor een grote uitdaging. Het wemelde in het Arabische schiereiland van de shirk, veel godendom, veel godendienst. En de mensen leefden verspreid over het land. Maar toen Mohammed het leven verliet, liet hij een samenleving achter die gekenmerkt wordt door het erkennen en aanbidden van de enige ware God, eendracht, harmonie en respect voor elkaar. Mohammed, die in zijn leven bekend stond als een eenvoudige mens, zijn huis was van leem gemaakt. Zijn kussen was gevuld met vezel. Hij werd vaak gesignaleerd terwijl hij zijn schoeisel aan het verstellen was, of terwijl hij aan het eten is en daarna zijn vingers door likken schoonmaakte. Ook werd hij vaak gezien terwijl hij zijn voordeur aan het bezemen is, of zijn geit aan het melken is. Zijn voedsel bestond voornamelijk uit dadels en gerstebrood. Zijn lekkernijen bestonden uit honing en melk. Stelde zich eerbiedig op tegenover mensen met aanzien. Glimlachte altijd in het gezicht van de armen, was zeer vergevensgezind jegens zijn metgezellen en de rest van de mensen, liep mee in ieder begrafenisstoet die langs hem kwam, kende geen hoogmoed en zelfingenomenheid, hield er niet van om geprezen te worden. Mooi en vriendelijk was zijn stem. Als hij tegen je zou spreken, dan zouden al jouw zorgen verdwijnen. Hij hield niet van vieze geurtjes, niet van klinkende belgeluiden en niet van herrie en lawaai. Hij was, vrede zij met hem, qua postuur niet al te lang en niet al te kort, wit van kleur, bedekt met een blos. En zijn ogen waren donker zwart. Niemand kon hem evenaren in zijn gulheid, oprechtheid, zachtaardigheid en vriendelijkheid. Allah subhanahu wa ta'ala zegt, wa innaka la'ala khuluqin adhim. Waarlijk, jij bezit zeker een hoogstaand karakter. Wat wil je nog meer? Als jij zelfs wordt geprezen door de Heer van de hemelen en de aarde, zegt over jou een hoogstaand karakter te hebben. Zijn bescheidenheid was zijn kenmerk. Wist altijd zijn woede te onderdrukken. Begaf zich vaak onder de armen. En bezocht regelmatig de zieken. Af en toe maakte hij een grapje. Een geintje. Maar daarbij vermeed hij het vertellen van leugens. Hij hielp vaak mee met het huishouden. Hief zijn stem niet op. En beantwoordde het kwaad met het goede. Sallallahu alayhi wa sallam. Hij trouwde op zijn 25ste met Khadija, radiyallahu anha. Naar haar dood trouwde de profeet, vrede zij met hem, met Sauda, de dochter van Zum'a. Daarna trouwde hij met Aisha, de dochter van Abu Bakr. En zij was de enige maagd met wie de profeet sallallahu alayhi wa sallam is getrouwd. Verder trouwde hij met Hafsa, de dochter van Omar. Zainab, de dochter van Khuzaima ibn al-Harith. Hind bint Umayya, die bekend stond als Ummu Salama. Zainab, de dochter van Jahsh. Juwayriya, de dochter van al-Harith. Ramla, de dochter van niemand minder dan Abu Sufyan, die bekend stond als Ummu Habiba. Safiya, de dochter van Huyay. En als laatste trouwde hij Maymuna, de dochter van al-Harith. Al zijn kinderen kwamen voort uit zijn eerste vrouw, Khadija radiyallahu anha. Behalve Ibrahim, zijn moeder was Maria al-Qibtiyya. Ook wil ik jullie wijzen op een aantal belangrijke gebeurtenissen die plaats hebben gevonden tijdens het leven van de profeet, vrede zij met hem. Al-Isra wal-Mi'raj, nachtreis en de hemelvaart van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. 3 jaar voordat de profeet naar Medina emigreerde. En op die bewuste avond werd het gebed als plicht opgelegd. In het eerste jaar van al-Hijra deden zich de volgende gebeurtenissen voor. Het bouwen van de moskee. Het begin van de stichting van de islamitische staat. En het verplichten van een zakat. In het tweede jaar na al-Hijra gebeurde het volgende. De slag van Badr, waarin Allah subhanahu wa ta'ala de moslims grote aanzien verleende. In het derde jaar na al-Hijra deed zich het volgende voor. De slag van Uhud, waarin de moslims verloren vanwege het feit dat zij zich niet aan de opdracht van de profeet hielden. In het vierde jaar de slag van Banu Nadir. In het vijfde jaar de slag van Banu al-Mustaliq, de slag van al-Khandaq en de slag van Bani Qurayda. In het zesde jaar het vredesakkoord van al-Hudaybiyah en het verbod op alcohol. In het zevende jaar de slag van Khaybar en de profeet verrichtte in dat jaar al-Umra samen met zijn metgezellen. En hij trouwde Safiya bint Huyay. In het achtste jaar de slag van Mu'tah en de verovering van Mekka en de slag van Hunayn. In het negende jaar de slag van Tabuk. En dit is het laatste slagveld van de profeet, vrede zij met hem. Ook in dat jaar kwamen de delegaties van de verschillende Arabische stammen om aan te geven dat zij de islam wilde binnentreden. 10e jaar stierf deze grote man, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam was dood. Was dood sallallahu alayhi wa sallam op een leeftijd van 63 jaar. En tot slot wil ik zeggen tegen mijn broeders, het is een schande om deze man te verwaarlozen en te vergeten. Deze grote man heeft ervoor gezorgd dat wij uit de duisternis werden gehaald en geleid werden naar het paradijs. Deze man zal op de dag des oordeels voor ons bemiddelen en vragen aan Allah subhanahu wa ta'ala om de dag des oordeels te laten beginnen. Deze man heeft zich altijd zorgen gemaakt om ons. Hij dacht constant ummati, ummati, mijn gemeenschap, mijn gemeenschap. En daarom wil ik tot slot zeggen tegen mijn broeders en zusters, als jullie menen de profeet lief te hebben en hem te willen steunen, dan moet je zijn sunnah volgen. Geboden in acht nemen en verboden ontwijken. Alleen dan kan jij jezelf tot de echte volgelingen van deze man, van deze geweldige man, rekenen. Subhanakallah bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Bismillahir Rahmanir Rahim.
Muhammadur Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيماً.